We zullen het aangezicht van de Heer zoeken in het gebed. Heer Jezus, wat is het een voorrecht om te beginnen met uw wonderbare naam. En uit te spreken dat we in uw naam hier bij elkaar zijn. En overeenkomstig uw eigen woord bent u dan zelf in ons midden. Dat geloven wij. Wij hoeven het niet te zien. Maar u zegt het en dan is het ook waar. En u bent hoofd van uw lichaam, de gemeente. En dat betekent dat wij vanavond in uw aanwezigheid hier aan uw voeten mogen gaan zitten. Dat u zelf de leiding hebt. En dat we vanuit onze plaats u de liederen, de lofprijzing mogen toezingen. U daarin mogen danken en uitspreken wie u voor ons bent. En wij mogen, Heer Jezus, van u woorden van leven ontvangen, woorden van eeuwig leven. Want u bent hier de baas in deze ruimte. U heeft hier alles voor te zeggen. Heren, wij hoeven aan u niet te twijfelen, maar we twijfelen soms wel aan onszelf en misschien ook wel aan anderen. Maar mag vanavond al die twijfel wijken, dat we met elkaar niemand anders zullen zien dan u alleen. U kent onze omstandigheden. U weet wat onze motieven zijn. De diepste schuilhoeken van ons hart zijn bij u bekend. De zorgen, de noden, de dank, de blijdschap. Wij danken u hartelijk, Heer Jezus, dat u voor ons de dood bent ingegaan. Op het kruis van Golgotha. U bent gestorven in de plaats van verloren zondaars. En u heeft overwonnen. U riep uit, het is volbracht. En dat geloven wij. dat toen alles in orde gebracht is met de rechtvaardige God en dat wij voor eeuwig verzoend zijn. Wij geloven ook, Heer Jezus, dat u opgestaan bent uit de doden. En het is zoals uw woord het zegt, dat door uw opstanding konden wij uit God geboren worden. Begrijpen doen we het niet, maar geloven doen we het wel, omdat uw woord het zegt. En we mogen weten, Heer Jezus, dat u als de verheerlijkte Heere ten hemel gevaren bent. En u zit hier aan de rechterhand van God. En u houdt ons daar nauwlettend in de gaten. U bent onze voorspraak. Heren, wij zien u niet, maar wij geloven dat u daar bent. Met een kinderlijk vertrouwen, omdat uw woord dat zegt. En daar willen we met geen moment aan twijfelen. U bent onze Heere. En wij danken u ervoor. Heer, u weet, terwijl ik dit tot u sprak, of dat iedereen dat in zijn hart ook zo beleeft. En of iedereen u echt wel werkelijk kent. Heer Jezus, u kent de situatie, als dat niet zo is. U heeft in uw woord laten opschrijven dat u niet wil dat er één mens verloren gaat, maar dat ze alle tot bekering komen. Dat wilt u. Daar hebt u uw leven voor gegeven. U weet ook, met uw voorkennis, dat er in deze wereld mensen zijn die u radicaal afwijzen. Per se niet in u willen geloven. U wist dat al van tevoren. Maar Heer, mag het zo niet zijn in deze ruimte. En dat we alle u toebehoren. Wat een vreugde kunnen we dan met elkaar beleven. Maar bovenal, wat beleeft u daar een vreugde aan? Het is het werk van uw handen. Heer, we bidden het Joodse volk uw zegen en vrede toe. Wereldwijd en in hun eigen land. En dank u wel voor uw machtige belofte voor dit volk die u waar maakt. Want u bent een God van trouw. En het is uw oogappel. En we danken u dat in deze tijd, nee, nog niet het ganse volk Israël behouden wordt, maar wel de vele enkelingen uit het Joodse volk. Die Joden die misschien in het geniep hun hart en leven aan u toevertrouwen. Die een Nieuw Testament hebben meegekregen. En die geloven in de Messias die al gekomen is. We danken u daar hartelijk voor. Want de gemeente zal vol worden met Joden en heidenen. Heren, wij bidden om bescherming voor al degenen die vervolgd worden om uw naams wil. En wij weten dat u ze beschermt, dat u bij hen bent. We weten ook dat zij voor ons bidden. Zij misschien niet in de verleiding, wij wel. Zij uit van huis en hart misschien verdreven, alleen. Maar u woont in hun hart. We vertrouwen ze aan u toe. En we bidden om uw nadrukkelijke kracht, dat ze die mogen ervaren. We bidden ook om bevrijding voor hen. Heer, ontfermt u zich over al de mensen die in nood zijn. Het is genoemd met de rampen, de oorlogen, de vluchtelingen. Heer, daar hebben we geen oplossing voor. Maar we bidden om ontferming voor hen allen. Zoals we ook bidden om ontferming voor onze landgenoten. Heer, we zijn zo ver van u afgedwaald. We laten uw woord los als volk. Ontfermt u zich nogmaals over alle leidinggevenden die in hoogheid gezeten zijn. En over onze buren. Al onze Nederlanders, alle die in Nederland wonen. Ontfermt u zich over ons land en volk. En we danken u hartelijk dat u in ons land bidders hebt gelaten. Bemiddelaars. En dat ervaren we als een geweldige genade. Heer, zo leggen we alles van deze dienst in uw handen. We verwachten ook alles van u. Uw naam zij geloofd, geëerd en geprezen, u en onze Vader. Amen. We gaan weer zingen, opwekking 167. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan.
Thank you.
Vanavond denken we na over het thema Hizkia voor en na zijn gebedsgenezing. Hizkia voor en na zijn gebedsgenezing. En eigenlijk zou ik nu 11 hoofdstukken moeten lezen. Want de geschiedenis van Hizkia, dat gaat over 11 hoofdstukken in 3 Bijbelboeken. Maar dat lukt me niet. Ja, het lukt me wel, maar dan zijn we even bezig. Ik pak er maar een paar uit. Dat is 2 Koningen 18. 2 Koningen 18 begin ik mee. In het derde jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël, werd Hizkia koning. De zoon van Achas, de koning van Juda. 25 jaar was hij oud toen hij koning werd en hij regeerde 29 jaar te Jeruzalem. Zijn moeder heette Abia. Ze was een dochter van Zecharia. Hij deed wat recht is in de ogen des Heeren, geheel zoals zijn vader David gedaan had. Hij verwijderde de offerhoogte, verbrijzelde de gewijde stenen en hield de gewijde palen om. Ook sloeg hij de koperen slang stuk die Mozes gemaakt had, omdat tot op die tijd de Israëlieten daaraan plachten te offeren. En men noemde haar Nesjustan. Hij vertrouwde op de Heere, de God van Israël. Na hem was zijns gelijke niet onder al de koningen van Juda, nog ook onder hen die voor hem geweest waren. Hij hing de Heere aan, week niet van hem af en onderhield de geboden die de Heere aan Mozes geboden had. De Heere was met hem, overal waarheen hij uittrok, was hij voorspoedig. En hij kwam in opstand tegen de koning van Asser en diende hem niet meer. Hij versloeg de Filistijnen tot aan Gaza en verwoestte het gebied ervan, van de wachttoren af tot de versterkte stad toe. Ik ga verder met vers 13 in hetzelfde hoofdstuk. In het 14e jaar van koning Hizkia trok Sanherib, de koning van Asser, op tegen alle versterkte steden van Juda en bezette ze. En Hizkia, de koning van Juda, zond tot de koning van Asser, naar Lachish, deze boodschap. Ik heb gezondigd, trek van mij weg. Wat gij mij oplegt, zal ik opbrengen. Toen legde de koning van Asser aan Hizkia, de koning van Juda, 300 talenten zilver op, benevens 30 talenten goud. En Hizkia gaf al het zilver dat zich bevond in het huis des Heren en in de schatkamers van het koninklijk paleis. Te dien dagen ontblootte Hizkia de deuren en de posten van de tempel des Heren, die Hizkia de koning van Juda had laten beleggen. En hij gaf het aan de koning van Asser. Dan moet ik even kijken. Ik ga verder met hoofdstuk 20. Hoofdstuk 20 vanaf vers 1. In die dagen werd Hizkia ten dode toe ziek. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amos, tot hem en zei tot hem: Zo zegt de Heere, tref beschikkingen voor uw huis, want gij zult sterven en niet herstellen. Toen keerde hij zijn gelaat naar de wand en bad tot de Heere: Ach, Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hizkia weende luid. Nog had Jesaja de middelste voor of niet verlaten toen het woord des Heeren tot hem kwam. Keer terug en zeg tot Hizkia, de vorst van mijn volk: Zo zegt de Heere, de God van uw vader David. Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal u gezond maken. Op de derde dag zult gij opgaan naar het huis des Heeren. Ik zal aan uw levensdagen 15 jaar toevoegen. En ik zal u in deze stad uit de macht van de koning van Asser redden. En deze stad beschutten om mijnentwil. En ter wille van mijn knecht David. Jesaja nu zeide: Neem een vijgenkoek. Ze namen die en legden hem op de zweer. Toen genas hij. Hizkia had Jesaja gevraagd: Wat is het teken dat de Heere mij gezond zal maken en dat ik op de derde dag zal opgaan naar het huis des Heeren? Nog een paar versen uit vanaf vers 12. Te dien tijde zond Berodach Baladan, de zoon van Baladan, de koning van Babel, gezanten met een brief en een geschenk aan Hizkia. Want hij had gehoord dat deze ziek geweest was. En Hizkia hoorde naar hen en hij liet hun zijn gehele schathuis zien. Het zilver en het goud, de specerijen en de kostbare olie, zijn gehele tuighuis en alles wat zich onder zijn schatten bevond. En er was niets in zijn paleis en in zijn gehele rijk dat Hizkia hun niet liet zien. En dan nog één gedeelte uit 2 Kronieken 32. 2 Kronieken 32. In die dagen werd Hizkia ten dode toe ziek. Toen bad hij tot de Heere en hij sprak tot hem en gaf hem een wonderteken. Maar Hizkia schoot tekort in dankbaarheid voor de weldaad hem bewezen, want hij werd hoogmoedig, zodat er toorn kwam te rusten op hem, op Juda en op Jeruzalem. Toen verootmoedigde Hizkia zich over zijn hoogmoed, hij en de inwoners van Jeruzalem, zodat de toorn des Heren niet over hem kwam in de dagen van Hizkia. En dan nog vers 31. Ter gelegenheid van het gezantschap dat de vorsten van Babel tot hem gezonden hadden, om naar het wonderteken dat in het land geschied was te vragen, was het aldus. God verliet hem om hem op de proef te stellen, ten einde te weten alles wat in zijn hart was. Tot zover de schriftlezingen. En voordat we hierover nadenken, gaan we eerst weer zingen. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Johannes de Heer 881. Wat kan een gebedsgenezing een tragisch verloop hebben in de geschiedenis? Dat was namelijk het geval bij de godvrezende koning Hizkia. Hij speelde een cruciale rol in de ondergang van het tweestammenrijk Juda, terwijl het zo goed begon. We hebben het gelezen in 2 Koningen 18. Zijn vader, we lazen het, heette Achas. Nou, van zijn vader had hij het niet hoeven te verwachten. Die deed alles wat God verboden had. Hij bracht de hoogte aan om te offeren. Nou, je kon dat niet bedenken. Of hij vertoornde en hoonde eigenlijk de God van Israël. Ik zal twee versen voorlezen om even samen te vatten, om even duidelijk te maken wat hij zo al deed. Twee kronieken, u hoeft het niet op te zoeken, want dan gaat het zo snel misschien bij mij dat u het niet volgt. Twee kronieken 28, de versen 24 en 25. Achas liet het gerei van het huis van God bijeenbrengen en stuk slaan. Hij sloot de deuren van het huis des Heren en maakte zich altaren op elke hoek te Jeruzalem. In elke stad van Juda maakte hij offerhoogte om voor andere goden offers te ontsteken. En hij krenkte de Heren, de God van zijn vaderen. Dat was de vader van Hiskia. Nou, je zou maar zo'n vader hebben. Goed, hij kon misschien aardig met de blokkendoos spelen, met andere dingen. Maar op godsdienstig terrein was het een logenaar van de God van Israël. Zijn moeder heette Abia. Abia betekent, mijn vader is Yahweh. En haar vader heette Zacharias en de Heere herinnert. Mijn gedachtenis van de Heere. De Heere denkt terug aan zijn verbond. Hiskia was een godvrezende koning. Dat had hij niet geleerd van zijn vader. Dus moet hij het geleerd hebben van zijn moeder. Misschien zit hij van die moeders. We leven in een hele spannende tijd. Nou, dat weet je ook wel. En nou bedoel ik niet in eerste plaats met alle rampen die over de wereld gaan en oorlogsdreiging, maar wat in ons land plaatsvindt. Vrijheid van gewetensuitingen. Dat zijn we ook kwijt. Als je nou denkt dat u nog volgens uw eigen geweten kunt handelen, dan komt u toch een beetje bedrogen uit. Dan kom je extra achter als je dus in een ziekenhuis werkt. Maar en als je ambtenaar bent van de burgerlijke stand, dan kom je erachter, die vrijheid van geweten is er niet zo erg meer. Er is nog iets anders. De evolutie en de schepping wordt nu ook uit de zwaar christelijke kring aan elkaar gekoppeld. Weet u wie hoofdstuk Genesis 1 geschreven heeft? Weet u wie? Toen er nog geen mensen waren, toen Adam er nog niet was, wie dat geschreven heeft? Het is natuurlijk wel geschreven, laten we eerlijk wezen. Ik kan wel zeggen, ja, dat was Mozes. Daar geloof ik helemaal niks van, dat dat Mozes was. Net zo min ik geloof dat een groot deel van Genesis door Mozes geschreven is. Hij is wel de redacteur, maar degene die in de tijd voor Mozes leven, hebben het op kleitabletten geschreven. Toen God de hemel en de aarde schiep, toen God de mens schiep, en de dieren waren gelijk allemaal volwassen dieren. Adam was gelijk een volwassen man toen hij geschapen werd. En de sterren, zoveel licht jaren hier vandaan zeggen ze, dat zal ook best, maar het licht zagen ze wel gelijk van de sterren. Dus toen hij zei, de zon, de maan, op de vierde dag gebeurde dat. Dat was zo in één keer klaar. Iemand heeft het opgeschreven. Op een kleitablet. Weet u, God heeft met zijn vingers op die twee stenen tafelen, de eerste twee stenen tafelen, heeft hij met zijn vingers die 10 geboden, die 10 woorden geschreven. Met de vinger van God. En zo heeft Genesis 1 heeft God ook opgeschreven. Ik ga dat verder niet uitleggen. Ik wil weten, dan kom je in de afloop maar. Ik kan het zo bewijzen. Maar heeft God dat stukje geschreven toen de mens er nog niet was? En we leven nu in de tijd dat aan dat stukje wat God zelf geschreven heeft, en het was avond geweest en het was morgen geweest, ja, dat is 24 uur, dat is één dag, en dat zei hij van al die scheppingsdagen. Dat heeft God dus opgeschreven. En wij als mensen koppelen de wetenschap. Ja, zei iemand, wat is eigenlijk wetenschap? 1 + 1 = 2. Nou, dat is wetenschap. Maar onze God, die maakte uit niets iets. Dat staat in Hebreeën 11, vers 3. Uit het onzienlijke, wat niet bestond, heeft God het zienlijke gemaakt. Zo'n God hebben wij. En wij met onze wetenschap, zogenaamde wetenschap, gaan dat koppelen aan wat God gedaan heeft. En gaan God eventjes zeggen hoe hij het gedaan heeft. In zo'n tijd leven we. En wat is het dan fijn dat wij moeders hebben die hun kinderen gaan onderwijzen. Weet je wanneer een kind het meeste leert? Tot zijn 6e jaar. Tot zijn 4e jaar misschien. En de moeders onder ons, die mogen het fundament leggen. Dat heeft Hanna gedaan. Bij Samuel. Ze ging hem voorleven, hoe dat je in de Heer Jezus kon geloven. Onvoorwaardelijk geloofde dat wat de Bijbel zegt dat het waar is. Onvoorwaardelijk geloven dat het waar is wat de Heer Jezus gezegd heeft, wat in de evangelie staat. Van kom tot mij, als dat meisje, dat jongetje een beetje verdrietig was, zei, weet je wat de Heer Jezus zei? Kom tot mij alle die vermoeid en beladen zijn, alle die verdriet hebben. En hij zal rust geven, vrede en rust. En de Heer Jezus heeft gezegd, die in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Weet je, een kind van 4 jaar gelooft dat onvoorwaardelijk. En dan wordt een fundament gelegd, dan wordt het evangelie wordt dan gebracht, dan wordt de Heer Jezus als fundament gelegd. Moeders, oma's, dat is een geweldige taak voor u. Dat deed Abia bij Hizkia. Die ging vertellen, ik zeg het even nu Nieuw Testamentisch, wie de Heer Jezus is. En als een fundament gelegd wordt bij een kind van 4 jaar, en nog jonger. Onze dochter was 3,5 jaar. Toen zei ze tegen de moeder, zegt mama, ik wil mijn hartje aan de Heer Jezus geven. En de moeder vroeg, weet je dan wat je moet doen? Ze zei, ja, dat weet ik. 3,5 jaar. En ze ging op de knietjes liggen, onder de tafel half. En ze heeft gezegd tegen de Heer Jezus, ik ben een zondaar. Begreep ze het? Vast. Ik ben een zondaar. En de Heer Jezus komt hier in mijn hart. Ik geloof, ja, de moeder had net een vertelling verteld, een Bijbelverhaal, dus had het goed in de oren geknoopt. En zegt, Heer Jezus, ik geloof dat u voor mij ook gestorven bent, op het kruis van Golgotha. Heer Jezus, ik geloof dat u ook voor mij bent opgestaan. Begreep ze het? Nee, maar ze geloofde het. Dat kan je als moeder je kind vertellen. En weet je, toen Samuel als jochie van 5 de deur uit moest, en die kwam daar in de meest goddeloze omgeving bij de tabernakel, bij die zonen van Eli, met al die publieke vrouwen die erbij liepen, hij heeft nooit gezondigd. Je zou geen ene zonde van Eli in de Bijbel aantreffen. Een jochie van 5 jaar. Zijn moeder mocht het fundament leggen van Gods wezen. Gods wegen. En hij bleef zijn God trouw. In deze tijd, moeders, oma's, let u op de kinderen onder de 4, onder de 6. En worden ze daarna meegenomen en afgevoerd, het fundament is gelegd. En ze komen terug. Wat een taak, Hizkia. Wat staat er van hem? Geweldig zoals het er staat. Hij vertrouwde op de Heere. Hij vertrouwde op de Heere. Hij kleefde de Heere aan. Hij klampte zich dus aan de Heere vast. Hij week niet van hem. Dat was Eli. Dat was daar Hizkia. Zijn naam betekent Hizkia, kracht van Yahweh. Of de Heere is sterkte. Dat zei zijn naam al. De Heere is sterkte. En dat kan je ervaren in je leven als je iets ontdekt dat je zelf zwak bent. Ben je zelf zwak? Dan komt Gods kracht openbaar. Ik zal het even voorlezen uit 2 Korinthe 12 vers 9 en 10. U kunt dat vast wel uit uw hoofd, maar we zullen het toch eventjes lezen. 2 Korinthe 12 vers 9 en 10. Daar staat. Hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen, ter wille van Christus. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Die gestalte had Hizkia. Die gestalte heeft u als het goed is. Ik hoop dat u ook de Heere vertrouwt. Ik hoop ook dat u de Heer Jezus vastklampt in deze tijd. En dat u niet van hem afwijkt. Wat is het belangrijk om stand te houden in deze tijd? Alleen als u zich verbonden weet met de Heer Jezus, dan straalt u iets uit. Want Christus woont u niet. Een van de eerste dingen die Hizkia deed toen die koning werd. Ja, zijn vader had de tempel voor een deel afgebroken. En het eerste wat Hizkia deed, de tempel weer opbouwen. Hij bracht weer deuren aan. En deurstijlen. En dan ging ze bekleden met zilver of met goud. En het tweede wat hij deed, dat was het volk oproepen om het paasfeest met elkaar te vieren. En het derde wat hij deed, dat was alles in orde maken voor de tempeldienst. Dat alles ordelijk zou verlopen. Dus hij richtte alles op zijn God. Dat die kon functioneren zoals die het bedoeld had. En daar staat er in het laatste vers van 2 Kronieken 31. Ik lees het maar even voor. Alzo handelde Hizkia in geheel Juda. Hij deed wat goed en recht en trouw was voor het aangezicht van de Heere zijn God. In al het werk dat hij begon met betrekking tot de dienst van het huis van God. Tot de wet en het gebod waarin hij zijn God zocht, handelde hij met volle toewijding en was voorspoedig. Hij deed alles met betrekking tot zijn God met volle toewijding. Volle. Je zou toch jaloers worden op die mannen, of niet soms? Ik hoop dat ze ook een beetje jaloers zijn op u. Als ze zo naar u kijken, dat hoeven we niet te maken hoor. Je hoeft je alleen maar vast te klampen aan de Heer Jezus. Je hoeft alleen hem maar te vertrouwen. Dat ook tegen hem te vertellen, tegen de Heer Jezus. Van ik vertrouw u. Door dik en door dun. Of ik het begrijp of niet, maar ik vertrouw u. En als dat zo is, dan straalt u dat vanzelf uit. Weet je, daar heeft de duivel een hekel aan. Als u zo wil leven. De duivel heeft een ontzettende hekel aan. Als zichtbaar wordt dat u niet zonder de Heer Jezus kan. En hij zal er ook alles aan doen om dat te gronden te richten. Te neutraliseren. Kijk, als je de Heer Jezus toebehoort, is dat voor eeuwig het geval. Dat kan hij niet aan tornen. Maar hij kan u wel mond dood maken. Hij kan wel zorgen dat u vanuit uw oude natuur gaat leven. En niet vanuit de nieuwe schepping. En zo zien we gebeuren op zekere dag. Hizkia die had in het geloof het Assyrische juk afgeworpen. Zijn vader had zich toevertrouwd aan het Assyrische wereldrijk. En we hebben het gelezen in 2 Koningen 18. Dat Hizkia die wierp het juk van de Assyriërs af. En het tweede wat hij deed, hij vernietigde de Filistijnen. En hij handelde daar overeenkomstig Gods bedoeling. En hij was voorspoedig, Hizkia. Maar in het 14e regeringsjaar, toen trok een machtig leger van de Assyriërs naar Juda, het tweestammenrijk, waarover Hizkia koning was. 10.000 soldaten, 1.000 paarden met ruiters daarop. En ze trokken op naar Juda. En ze bezetten al de versterkte steden. Hizkia zag het. En de schrik sloeg hem om het hart. Daar had hij niet op gerekend. Ja, 8 jaar daarvoor waren die Assyrische legers vlak bij zijn landsgrenzen gekomen. Toen hadden ze het 10-stammenrijk meegenomen. Maar nu kwamen ze in zijn land. En we hebben het gelezen. Wat deed Hizkia? U vindt dat ook in 2 Koningen 18. Hij nam contact op met koning Sanjerib van Assyrië. En hij zei tegen die koning, ik heb gezondigd. Trek van mij weg. Wat gij mij oplegt, zal ik opbrengen. Daar heb je koning Hizkia, die zijn God voor 100% vertrouwde. En wat gebeurt er? Hij ziet daar die 200.000 soldaten aankomen. Met grof geweld. En zijn godsvertrouwen kreeg een scheurtje. Er kwam een hapering in. En hij gaat naar die koning van Assyrië en hij laat zeggen, ik heb gezondigd. Ik had dat juk niet af moeten werpen, zo 13 jaar geleden. En wat het me kost, geef de prijs maar op en ik zal betalen. Nou, die koning die heeft de prijs gelijk goed bepaald. 300 talenten zilver en 30 talenten goud. 9000 kilo zilver en 900 kilo goud. En wat doet Hizkia? Hij haalt het uit het huis des Heren, het zilver. Hem gelezen, hij haalt het uit het huis des Heren. Wie had dat gedacht van Hizkia? In zijn 14e regeringsjaar Het lijkt daar een kantelpunt te zijn in zijn regering. De tempel die hij opgebouwd had. Hij haalt er nu het zilver weg om aan te geven aan die aardse despoot. Terwijl de God van Israël zijn God is. Die hij diende met een volkomen toegewijd hart. Maar toen even niet. Er gebeurde nog meer in dat 14e regeringsjaar van koning Hizkia. We hebben het ook gelezen, 2 Koningen 20. Hij werd ziek, ten dode toe. 2 Koningen 20. Ten dode toe ziek. Profeet Jesaja kwam het zeggen. Maak beschikkingen, maak je testament klaar en regel je begrafenis. Want gij zult sterven en niet herstellen. Nou, dat was duidelijk, toch? God die had zijn plan bekendgemaakt met Hizkia. Stel dat de Heere dat nou vanavond eens tegen u zegt. Maak beschikkingen. Maak je begrafenis in orde. Want je bent ernstig ziek. En ik maak je niet gezond. Ik herstel je niet. Wat doet u? Hebt u daar wel eens over nagedacht? Dat dat zomaar zou kunnen gebeuren, hè? Hoeveel mensen zijn er niet die krijgen ineens een hartinfarct? Of een beroerte? Of iets, ja, kun je niet bang maken. Maar het kan natuurlijk wel, laten we eerlijk wezen. Misschien doen we hetzelfde als Hizkia. Want we hoeven ons natuurlijk niet sterker voor te doen dan we in werkelijkheid zijn. Hij was 39 nog maar, Hizkia. 38 of 39. En hij hoort dat hij doodgaat, dat hij sterven zal. En hij draait zijn gezicht naar de muur en hij schreeuwt het uit in doodsnood. Hij huilt, hij weende zeer, staat er luid. En hij roept tot God, ach Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. Ja, hij komt met zijn, met al zijn verdiensten komt hij aanzetten, Hizkia. Heer, ik heb toch alleen maar goed gedaan. Hoe kunt u dat nou doen dat ik sterf? Laat me alsjeblieft nog leven, gezond blijven. Misschien zou u hetzelfde doen. Dat hij ook gaat roepen. Als je het bericht krijgt van meneer, mevrouw. Er is niets meer aan te doen. Aan uw, we kunnen het nog wat verzachten misschien. Ietsje uitstellen. Misschien schreeuwt u dan ook wel van angst. U had er niet op gerekend. En Jesaja had het gezegd tegen Hizkia, dat hij zou sterven. En Jesaja is nog maar net uit de ziekenkamer of de Heer zei, nou ga terug. God liet zich verbidden. Dat kan dus. Je kan dus zodanig iets vragen aan de Heer dat hij zijn plan verandert. Dat hij het wijzigt. Of dat dat altijd goed uitwerkt is een andere zaak. Want het plan van God was dat Hizkia heel snel in de hemel zou zijn. Even Nieuw Testamentisch. Heel snel in de hemel zou zijn. God die roept soms jonge kinderen op. Omdat hij zoveel van die kinderen houdt. Dat hij wil dat ze snel bij hem zijn. In de hemel. Waarom? Dat bepaalt onze Heere. Hij is God. Hij is de bezitter van ons leven. Maar hij liet zich verbidden bij Hizkia. En Jesaja gaat terug. En zegt Hizkia, de Heere geeft je nog 15 jaar erbij. En over 3 dagen dan zal je weer in de tempel zijn, in het huis des Heeren. En dan komt er weer iets naar voren. We hebben het ook gelezen in 2 Koningen 20. Hizkia gelooft het niet zo erg. Hij wantrouwt aan het woord van God en hij vraagt om een teken. Hizkia toch, jij die met een toegewijd hart de Heere diende en hem onvoorwaardelijk geloofde. Geloof je nou niet dat God de waarheid spreekt dat je over 3 dagen weer in de tempel zal zijn? Dat je gezond zal worden? Hij vroeg om een teken. 2 Koningen 20. En de Heere gaat erin mee. Hij komt in zijn genade daartoe. En hij laat Hizkia zelf kiezen wat hij wil. De heelalklok terugzetten of vooruit laten gaan. Aan de hand van de zonnewijzer kon Hizkia dat zien. Dus de klok vooruitzetten, de wereldklok, of teruguitzetten. En Hizkia dacht, het moeilijkste is niet om de klok vooruit te laten gaan, maar om terug te zetten. Misschien heeft hij moeten denken aan Jozua destijds. zon staat stil in Gibea, een maan staat stil in Ayalon. En ongeveer een dag bleef de zon op zijn plek staan. Natuurkundig ga ik er niet over discussiëren, ik houd het woord van God aan. Zo simpel is het, de zon. En wat deed God toen Hizkia de keuze maakte om de klok terug te laten gaan, om de tijd terug te laten gaan, zodat de zonnewijzer terug uitliep, toen zette God de zon gewoon een beetje terug. Weet u, op de aarde hebben ze toen verbijsterd gekeken, de astronomen. Die met de sterren bezig waren, met de zon en met de maan en alles. Die zagen ineens wat gebeuren, wat ze niet kenden. Er gebeurde iets met de zon. Er gebeurde iets in het heelal. Ook de astronomen in Babel zagen dat. En ze hebben natuurlijk, zoals ook de astronomen tegenwoordig doen, gezocht wat is daar nou de reden van. Wat is het motief om de zon ineens terug te laten zetten? En ze kwamen erachter dat er iets gebeurd was in het land Juda, in Kanaan. Tijdens de regering van koning Hizkia. Goed, dat komt straks. Hizkia is genezen. Maar de Assyriërs waren nog niet uit het land vertrokken. En die trokken op naar Jeruzalem. Ze hadden eerst andere steden vernietigd, meer in het zuiden van het land. Lakens hebben we gelezen. En ze trekken op naar Jeruzalem. Achter wordt het een en ander gezegd door de vijand bij de muren. Wordt gezegd, vertrouw niet op Hizkia. Vertrouw niet op de God van Israël. Want die zijn niet te vertrouwen. Geef je over aan de koning van Assyrië, aan Sanherib. Die heeft al die landen rondom jullie heeft die vernietigd, heeft die overwonnen. Hun goden heeft die vernietigd. En jullie God wordt ook vernietigd door Sanherib, de Assyrische koning. Het volk had gezwegen. En toen Hizkia een brief kreeg van de koning Sanherib, toen ging hij met die brief naar de tempel. Misschien bent u ook in uw leven wel eens erg beledigd. Misschien heeft u ook wel eens een brief gehad in uw leven waar u niet goed weg mee wist. Met een probleem waar u niet uitkwam. Ach, doet heel eenvoudig zoals Hizkia. Wat hij dan ook fout gedaan heeft, maar hij ging heel eenvoudig met die brief naar de Heere. Hij legde hem op de grond neer. Hij knielde daarachter en zei, Heere, lees u de brief maar. U hebt gehoord hoe ze de God van Israël hoonden. Dat ze u niet moesten. Nieuwtestamentisch. Dat ze de Heer Jezus belachelijk maakten. Dat u net zo was als alle goden rondom die afgoden waren. Van mensenhanden. Maar u bent werkelijk God. Helpt u alstublieft. Grijpt u in. Jesaja mag het zeggen. De God die zal Jeruzalem beschutten. Er zal niet één pijl Jeruzalem binnenkomen. Want de God van Israël heeft het hoongelach en het gedrag van de Assyrische koning gehoord. En in die nacht ging de engel door de legerscharen van de Assyriërs. 185.000 werden er gedood. Dat is de God van Israël. Dat was de God van Hizkia. En wat lezen we? Sanherib ging met een beschaamd hoofd terug naar Nineveh. Naar zijn hoofdstad van het Assyrische wereldrijk. Voor Hizkia brak een gouden tijd aan. Want de mensen, de koningen rondom hadden gehoord dat de Assyriërs verslagen waren. En dat koning Sanherib als een geslagen hond teruggegaan was naar zijn hoofdstad Nineveh. En die koningen kwamen naar Hizkia toe met geschenken. En hij werd hoog in aanzien, lezen we in de schrift. Hoog in aanzien. En er kwamen schatten binnen aan alle kanten. Ik lees nu even iets, we hebben dat gelezen in 2 Kronieken 32. Wat gebeurde er na zijn gebedsgenezing? Voor die tijd was hij zo toegewijd. Zijn aandacht was alleen maar gericht op de Heer Jezus. En met die gebedsgenezing kwam het er al in openbaar. Hij wilde niet dood. Hij was het niet eens met het plan van God. Hij wantrouwde de Heer toen hij zei dat hij gezond zou worden. Hij wilde een teken zien. En toen hij genezen was, we hebben het gelezen in de 2 Kronieken 32, vers 25. Hij schoot tekort in dankbaarheid voor de weldaad hem bewezen, want hij werd hoogmoedig. Hij werd hoogmoedig. Dat was diezelfde Hizkia. Weet u, als u een kind van God bent, U weet u niet alleen gekocht en betaald met het bloed van de Heer Jezus, maar u weet uit God geboren te zijn door de opstanding uit de doden. Kind van God, bent u een nieuwe schepping geworden. Maar u heeft nog wel steeds altijd die oude mens bij u. Die oude mens die niet anders kan doen dan zondigen. Die oude mens die hoogmoedig is. Die zelf ingenomen is. Ondankbaar, die oude mens. Een duivel kan de aandacht gaan richten op die oude mens van ons. Die nieuwe schepping is volmaakt. Die zondigt niet, die is uit God geboren. Is een geestelijke mens, maar die oude mens kan wel. En dat zien we bij Hizkia tevoorschijn komen. Nadat hij gezond geworden is. Nadat hij overladen werd met geschenken van die andere vorsten. Die deden alsof Hizkia de strijd gewonnen had. Nee, hij had niks gedaan. Dat had God gedaan. En Hizkia die ging daarin mee. En op zekere dag komt er ook nog een gezantschap uit Babel. Dat hebben we ook gelezen. Een gezantschap uit Babel. Het opkomende wereldrijk. Het rijk dat zou komen naar het Assyrische Rijk. De astronomen hadden het gezien. Had Hizkia me niet om een teken gevraagd? Dan hadden die mensen, die astronomen daar, die sterrenkijkers daar, hadden niet geweten dat er wat gebeurd was in Juda. Maar ze hadden de zon hadden ze terug zien gaan. En ze hadden gezocht wat de reden was. En erachter gekomen. Dat had te maken met koning Hizkia. En de koning van Babel, die zag zijn kans schoon. De Rodach Baladak, de koning van Babel, dacht van, nou krijg ik de kans om mijn rijk uit te breiden. En hij stuurde een gezantschap, bestaande onder meer uit spionnen. En daar kwamen ze. En Hizkia met zijn zelfingenomenheid, hij liet zijn oude mens voorop staan. Wat was hij er trots op? Om helemaal uit Babel de gezantschap op bezoek te krijgen. Met een brief en met geschenken. En daar kwamen ze. En hij had er geen oog voor. Dat ze al spiedend door zijn land gingen. Hij liet ze zijn hele paleis zien. Hij liet zijn hele koninkrijk zien aan al die mensen. En die mensen maar kijken. Spioneren. Want ze wisten het. Als we de zwakke plekken zien in zijn land, dan is het straks een fluitje voor een cent voor onze legers om Juda in te nemen. Hizkia had niet door. En toen gingen ze weer weg. En toen kwam Jesaja. En Jesaja vroeg het. Dat heb ik niet gelezen, moet u zelf maar lezen. Jesaja vroeg het. Hizkia, wat heb je ze allemaal laten zien? En Hizkia zei het vol trots. Och, een gezantschap uit Babel. Ik heb ze alles laten zien. Al die rijkdommen die ik gekregen heb, die in mijn paleis zijn. Ik heb ze het hele koninkrijk laten zien. En Jesaja die keek hem aan, Hizkia, alles wat je gezien hebt, wat zij gezien hebben, dat zal straks naar Babel worden weggevoerd. Je zonen zullen ook worden meegenomen. Allemaal. En ik zal even lezen hoe dat er staat in 2 Koningen 20. 2 Koningen 20, dat is een beetje triest zoals het daar staat. Daarom lezen we het maar eventjes. Dat gezantschap. Daar staat, Hizkia zeide tot Jesaja, het woord des Heren dat gij gesproken hebt is goed. De Heer had gezegd, al je schatten, al je zonen, ze zullen naar Babel worden weggevoerd. En Hizkia zei het, wat u zegt, Heer, is goed. Maar er staat er wat bij. Ook dacht hij, het zal immers gedurende mijn leven bestendig vrede zijn. Wat een egoïst. Tijdens mijn regering zal er niks gebeuren. Want weet je, Hizkia had nog geen zonen. Die waren nog niet geboren. Was misschien een van de redenen dat hij niet wilde sterven. Op 39-jarige leeftijd. En wat zien we gebeuren in het leven van Hizkia in die 15 jaar. In die 15 jaar werd hij dus hoogmoedig. Zelf ingetogen, egoïstisch. En hij kreeg ook een zoon. Manasse. En weet je, als je iets verder leest in de Bijbel, en ik ga kijken wie Manasse was. Dat was een beest van een vent. Die was nog erger dan de vader van Hizkia. Tientallen jaren heeft hij alles wat Hizkia afgebroken had, opgebouwd. En hij deed de grootste zonde die er maar waren in het land Israël. Als Hizkia dat geweten had. Ik denk dat hij daar niet had willen leven. Had God een probleem gehad, wie in de geslachtslijn van de Heer Jezus moest komen. Maar daar is dan het probleem van God geweest. Eén ding van een waarachtig kind van God, want Hizkia was een waarachtig kind van God. We lazen het in 2 Kronieken, vers 26. Toen verootmoedigde Jehizkia zich over zijn hoogmoed. Hij en de inwoners van Jeruzalem, zodat de toren des Heren niet over hem kwam in de dagen van Hizkia. Hij verootmoedigde zich. Dat is een waarachtig kind van God. Een echt kind van God die de fout ingegaan is. De Heere die verwijt nooit, die vergeeft. Er is verzoening in het bloed van de Heer Jezus, altijd. Een waarachtig kind van God buigt op een gegeven moment voor de Heere. Vroeg of laat, dat deed Jehizkia. En wij, lijken wij ook een beetje op Hizkia in zijn eerste 13 jaar? Dat zou toch wel mooi zijn, hè? In deze eindtijd. Weet u, we verwachten de Heer elk moment. Tekenen van de tijd, die liegen er niet om. En in deze tijd is het zo nodig dat in de duisternis licht verspreid wordt. U bent het licht der wereld. Ik mag het door genade ook zijn. Wij hoeven ons geen christen te maken. We zijn christen. U moet alleen aangesloten zijn op de Heer Jezus. In een relatie met hem leven. Dan zien de mensen het vanzelf dat u christen bent. En onthoud dit. Satan zit niet stil. Er zal geprobeerd worden misschien uw mond dood te maken. Nou en? Dan houden we onze mond toch maar niet. We getuigen van onze Heer. Wij mogen op de Heer Jezus lijken. En wat is het mooi als een ander in ons ziet dat de Heer Jezus in ons woont. In deze tijd. Dat geweten niet meer zo mag spreken. Wij mogen spreken van onze heiland. In de wereld zullen we verdrukking hebben. Maar op goede moed zegt de Heer Jezus, ik heb de wereld overwonnen. Prijzen zijn heerlijke naam. Amen. We gaan zingen. Wij hebben de verlossing door Jezus dierbaar bloed. Johannes de Heer 838. Wij hebben de verlossing door Jezus dierbaar bloed. Wij hebben de verzoening, o welk een kostbaar goed. Wij hebben een hoge priester die voor ons bidt en pleit. Wij hebben een schone erfenis. Straks in de eeuwigheid, één in de naam van Jezus.
Oh,
Hartelijk dank, Heer Jezus. U hebt vanavond ook een beetje voor variatie gezorgd. En we hoeven ons daar niet ongerust om te maken. Want het loopt u nooit uit de hand. U houdt zoveel van mensen. Ook met al onze tekorten. Heere, wat ziet u in ons? Ik wil u hartelijk bedanken, Heer Jezus. U heeft ons een voorbeeld gegeven in Hiskia. Wat begon het goed? Maar toen ging hij ook een beetje met zijn eigen werken aan de gang. Maar u heeft hem nooit losgelaten. Hij mocht zich ook voor u verootmoedigen. En wij als Nieuwtestamentische gelovigen, wat zijn wij rijker dan Hiskia. Wij mogen weten van een opgestane Heer, Heer Jezus. Wij mogen weten dat uw geest in ons woont. En het is die geest, uw geest, die ons tot de volle waarheid wil leiden. Dank u wel, Heer Jezus, dat we in u alles hebben ontvangen. We zien uit naar uw komst. We letten op de tekenen van de tijd en Heere, wijs er zo op dat u spoedig komt. Dat in ieder van ons voorbereid zal zijn om u tegemoet te gaan. En als we voor die tijd naar u toe moeten, omdat u dat bepaalt, Heere, dan willen we bereid zijn. U bent onze Heere. We vertrouwen ons aan u toe. Dank u hartelijk voor uw zegen, genade en vrede. We kunnen niet zonder u, Heer Jezus, maar we hoeven ook niet zonder u. U heeft recht op ons leven, elk facet van ons. En Heer, als wij straks hier vandaan gaan, dan weten we dat u met ons meegaat. Wij bidden hier voor dit hele gebied. U weet voor al die mensen die geholpen moeten worden. Wij bidden voor het personeel. We bidden voor al de mensen hier. Heer, zegent u ze. En mogen ze de warmte en uw liefde ervaren in hun aller hart. Dat ze dat begrijpen. Dat ze niet zonder u kunnen. Zoals wij ook niet zonder u kunnen, Heer Jezus. U bent onze Heer. We prijzen, eren en aanbidden u om wie u bent. Alle glorie zij u en de Vader toegebracht. Tot in alle eeuwigheden. Amen. Er zal tijdens het voorspel worden gecollecteerd. En daarna zullen wij voor zover mogelijk staande het eerste deel van het slotlied zingen. Ik heb gehoord van een stad boven wolken, boven aardse benevelde landen. Dus na de collecte. Als we zo meteen hier vandaan gaan, dan mogen we weten dat de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest met ons is en met ons blijft. En ons gebed is aan het eind van deze dienst, Heer Jezus, komt u alsjeblieft spoedig. Maranatha, de Heer Jezus komt spoedig. Amen.
All of it.